Dit is Hour of Power. Over de hele wereld wordt dit programma uitgezonden op deze fraaie, mooie zondagmorgen. Bijna kerst en we vinden het ongelooflijk fijn dat u en dat jij kijkt. Vandaag een heel mooi programma met onder andere Robbie Schuller. Die spreekt over het thema, het moet eigenlijk altijd kerst zijn. En dan in de Crystal Cathedral wordt gespeeld op het grootste orgel ter wereld. Bijna 18.000 pijpen, een majestueus lied, vergezeld door een teerinstrument, de hobo, om van te genieten. En dan het koor zingt het jubelende Joy to the World, the Lord is born. En bij Hour of Power Nederland als gast de man die alles te maken heeft met datgene wat ons elke dag bezighoudt.
Zo direct gaan we kijken naar de zon, want morgen kunt u op de grond blijven om de zon te zien. Het wordt een prachtige dag. En zo direct neem ik u ook even mee naar Australië, want daar begint vanavond een zonsverduistering.
En u zag het, dat was Reinier van den Berg. En met hem praten we over het weer, over de Heer en over heel veel andere dingen. En ook wat kerst voor de familie van den Berg betekent. Iedereen van harte welkom en een fijne dienst toegewenst.
Merry Christmas from the Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Good morning, everyone. Welcome. And would you turn around and shake the hands of those who are seated next to you and say, God loves you and so do I. Lord, we come into your presence so thankful that you've called us here. We thank you, God, that you are the source of all hope, joy, and love. We pray that you'd make us into the image of your Son, Jesus. We thank you, God, that you've called us, you've taken us, you've blessed us. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Hear these words from Matthew 1 that tell of the birth of Jesus. Now, the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, Do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God is with us. This is the word of the Lord.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Watch their flocks by night. They saw a bright new shining star and heard a choir from heaven sing. The music came from afar. Hark now, hear the angels sing. A new king's born today, and we will live forevermore because of Christmas Day.
Thank you, Sophie Thurston.
You know, unfortunately, Messiah is the only truly magnificent work written on the basic concepts of the prophecy and life of Jesus Christ. Interestingly, however, in the 19th century, Germany, composer Felix Mendelssohn was going to write a similar work entitled Christus. He had written a work on the life of the prophet Elijah and on St. Paul. Sadly, though, Mendelssohn died after writing only one chorus, a great loss for Christian congregations and audiences. Today, we would like to sing that singular chorus entitled, There is a Star from Jacob Come Forth. It's based on two Old Testament references of the coming of Christ, one in the book of Numbers, one in the second Psalm. First of all, saying that Christ would rise like a star from the seed of Abraham and back to Jacob. Secondly, that as a royal scepter, Christ would rise out of Israel. But they go on to predict that nations who would fight against the teachings of Christ, the teachings of love, and the teachings of peace would be dashed into pieces. Handel also used that in his Messiah. When the cathedral choir sings an anthem for you each Sunday morning, is our deepest hope that while we sing, you would worship. So as we sing this morning, we would ask that you find a personal gratitude for those incredible truths that were prophesied centuries before the coming of Christ.
Al meer dan 30 jaar brengt Hour of Power de positieve boodschap op tv van het evangelie van Jezus, ook voor de nieuwe generatie.
There is no such thing as an ordinary person. You wake up every day with confidence and a power that is unshakable by any human being. The value of the individual to God is paramount.
Hour of Power, omdat we geloven in liefde. Hour of Power, omdat jij het waard bent. En anderen ook. Help daarom mee deze boodschap van liefde te verspreiden. Steun de missie van Hour of Power al vanaf €5 per maand. Word nu donateur en ontvang het eerste boek van Robbie Soeler als welkomstgeschenk. www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588.
You walk with splendor.
Omdat jij het waard bent en anderen ook.
In de afgelopen weken en maanden zijn er heel wat nieuwe donateurs gekomen. We zijn er nog niet helemaal. We hopen dat voor het nieuwe jaar te bereiken. En dank dat u meedoet om het ook volgend jaar weer mogelijk te maken dat we elke week 2 uur lang kunnen uitzenden. En nu ga ik naar mijn gasten van vanmorgen. Want op de bank zitten vader en zoon van den Berg. Jullie komen net terug uit Zuid-Soedan. Renier, je vertelt bijna elke dag wel iets over het weer en hoe we het weer gaan beleven. Dat houdt ook iedereen bezig. Deze vraag, als we nou kijken naar de afgelopen maanden, vorige maand de overstromingen in Italië, die heftig en ernstig waren, bijna onverwacht, Venetië stond onder water, die maand ervoor de orkaan Sandy, die ook weer bij verrassing New York en grote delen van de Westkust platlegde in Amerika. Hoe kijk jij als weerman er tegenaan? Interessant of zeg je nou, dat heeft een boodschap?
Nou ja, als weerman in de eerste plaats interessant. Want een orkaan, ja, ik ga er soms ook speciaal voor naartoe. Dus ik volg het allemaal op de voet wat er dan gebeurt in andere streken. Maar tegelijkertijd is het meer dan zomaar een losse zware storm. Je ziet toch wel een structurele verandering van het wereldwijde klimaat. En dat ontaardt vooral, dat laat zich vooral zien in meer extreme. Als er een storm komt, dan zie je dat de overlast daardoor bijvoorbeeld groter is. Maar we hebben de afgelopen zomer bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten een enorme droogte gezien. He, dus oogsten die verschroeien en de graan- en tarweprijzen die gaan omhoog. En dan weer die overstromingen in Italië en dan weer dit en dan weer dat. Dat past in het beeld van het wereldwijde veranderende klimaat.
Ik vind het mooi als je Genesis leest. Dan staat er in het begin schiep God de hemel en de aarde. De wateren, het land, de bomen, de bloemen, de vruchten. En hij zag dat het goed was. Het is niet meer zo goed nu.
Nee, dat klopt. Dat kan je heel duidelijk zien. Ik vind dat wij misschien wel christenen voorop de rentmeesteropdracht serieus hadden moeten nemen. En nu moeten nemen. En niet als een of ander soort van blind paard door de natuur heen gaan en de boel leegstropen met alle gevolgen van dien. En het gaat niet alleen om de natuur, maar ook om het voedsel voor 7 miljard mensen. En ik denk dat als je het serieus neemt wat de Heer Jezus heeft gezegd, heb je naaste lief als jezelf. Dan impliceert dat ook dat je als goede rentmeester voor alles wat leeft goed gaat zorgen.
Een gewetensvraag. Je vader die zo bezig is met het goede voor de aarde, scheidt hij thuis keurig netjes de spulletjes voor de glasbak, voor de groenbak en voor de bruine bak? Of de zwarte bak?
Tot nu toe wel.
Tot nu toe wel?
Ja,
tot nu toe
wel. Oh, ja. Ja, nee, maar dat gaat aardig goed.
Wat vind je ervan als je vader is een van de bekendste weermannen van Nederland? Wat is dat om als zoon van de weerman te zijn?
Ja, het is altijd zo geweest, dus ik weet niet beter. En Ja, ik zie hem eigenlijk gewoon als een hele normale papa.
Ja. Wat vind jij van je vader?
Ja, ik kan het eigenlijk steeds beter met hem opschieten eigenlijk. En ja.
Hebben jullie een echte vader-zoonband?
Nou, het wordt steeds meer naarmate ik ouder word. En dat is eigenlijk wel leuk.
Dus... Wat leuk, want sommigen groeien dan van hun vader af. Je bent zelf net een paar weken op jou geweest met je vader. Daar kom ik straks op terug. Wat maakt jou trots over je zoon?
Ja, wat ik vind het geweldig om te zien.
Ik vind het zo leuk als jullie steeds verwachtingsvol naar elkaar kijken. Ja. Alsof jullie het voor het eerst horen van elkaar.
Ja, dat is het mooie. Je weet niet precies van inderdaad wat je dan gaat zeggen. Hè? Nee, ik heb drie zonen en ik vind het schitterend om te zien dat ieder van hen, en Erik dus ook, een hele eigen weg kiest. Erik die zoekt het in de wereld van de media, zeg maar, als cameraman, als editor. En ja, dat zit dicht bij mijzelf, want ik heb daar ook veel mee te maken. En ik heb zonder meer ontzettend veel bewondering voor hoe Erik keuzes daarin maakt. En ook hoe die dingen daadwerkelijk aflevert. Als Erik een reportage ergens maakt, nou, dan ziet het eruit. Dan ziet het er gewoon goed uit. En dat maakt mij wel trots.
Je bent met je vader meegekomen dat je met hem samen naar Zuid-Soedan bent geweest. Een probleemland waar mensen lijden, waar veel ellende is. Hoe heb je dat ervaren?
Ja, dat was bizar. Ik ben hiervoor in Sierra Leone geweest, maar dit is, het is erger dan Sierra Leone. Er moet nog zoveel gebeuren. Het is sinds 2005 vrij van oorlog. Maar ja, weet je, de criminaliteit in Juba is nog heel hoog. Als ze al rond kunnen komen, dan hebben ze nog de ziektes die, ja, zoals river blindness en nodding disease. Het zijn twee ziektes die daar veel voorkomen. En dan moet nog, ja, als je al geholpen kan worden, dan moet je ook nog bij het ziekenhuis zien te komen. Wat op die hoofdweg gewoon niet te doen is.
Nou kom je in een heel andere wereld. Niet de jouwe, maar van jongeren van jouw leeftijd die bijna niets hebben. Welke ontmoeting heeft jou het meest geraakt?
De ontmoeting met Robert was denk ik het zeker wel het sterkst. Omdat hij heeft polio en is verlamd. En vroeger werd hij achtergehouden door zijn ouders, zeg maar, omdat het gewoon een schaamte is, zeg maar, of slecht is om een kind te hebben met zo'n ziekte. En dat is al zo bizar en zo jammer, zeg maar, dat een kind dat meemaakt. En gelukkig is hij nu, is hij gevonden, zeg maar, en kan hij nu naar school. En dat is een mooie van die ontmoeting, zeg maar.
Het was een projectreis voor journalisten rondom dat werk van Light for the World. Een hulpverleningsorganisatie die zich primair richtte op oogziektes. Herstellen, voorkomen, voorlichting, maar ook daadwerkelijk genezen, operaties. Maar daar is veel meer omheen gekomen. En Light for the World, ja, je zou eigenlijk de knipoog naar de Bijbeltekst van Jezus. Jezus is het licht voor de wereld. En met Light for the World krijgen meer mensen een kans om weer mee te draaien in de maatschappij. Dus niet alleen blinden, maar ook een jongen met polio, die krijgt bijvoorbeeld de kans dat hij een voertuig krijgt om zich naar school te verplaatsen. Hij kan überhaupt naar school dankzij het werk voor Light for the World. En het is een druppel op een gloeiende plaat, dat besef je heel goed. Want als je om je heen kijkt in Zuid-Soedan, nou, waar begin je? Maar toch, ieder kind, Robert, die is geholpen, is er één. En Robert heeft later als ideaal, zeg maar, nou, als ik dan geleerd heb, dan wil ik eigenlijk dokter worden of onderwijzer worden. En zo help je dat land ook concreet, want zulke kinderen gaan meedraaien in het veranderen van het land. He, want er is nu tekort aan onderwijzer, er is tekort aan doktoren. En al die kinderen gaan meedoen.
Je bent een gelovige weerman in meerdere opzichten. Dat is begonnen in Amerika op tornadojacht.
Ja, dat klopt. Het is een apart verhaal in die zin dat het niks met de tornado zelf te maken had. Maar uitsluitend te maken had met een paar, tussen aanhalingstekens, toevallige ontmoetingen met mensen of met gebeurtenissen op mijn pad. Die mij heel direct brachten bij van ja, maar God bestaat wel degelijk en Jezus leeft. Ik zal het verhaal even vertellen, het is kort. Ik moest naar de wc in een postkantoor en daar was beneden geen wc. En een van de beambten zei tegen mij, moet je even aan hem vragen, hij wijst je de wc. Dat was een man met een geestelijke beperking die niet of amper kon praten, maar die nam mij mee naar de lift. En in die piepkleine lift vroeg hij mij één vraag. Do you know who Jesus is? Hij sprak dus verder helemaal niet, maar hij vroeg wel dat. En ik was stom verbaasd. En ik zei dus eigenlijk ook nog niet meteen wat. Dus hij vroeg het nog een keer, do you know who Jesus is? En toen zei ik, yes, I know. En eigenlijk zei ik het toen in de verleden tijd. Voor mijn gevoel was het zo van, ja, ik weet wel wie Jezus was. Maar het kwartje moest nog vallen in de gebeurtenissen daarna, dat ik spreek over Jezus nu, in de tegenwoordige tijd. I know who he is. Dus hij is naar de aarde gekomen en dat herdenken we met het kerstfeest. Jezus Christus is geboren. Hij ziet naar ons om, hij komt naar ons toe. Hij steekt zijn hand uit, net zoals de vader die op wacht staat voor de verloren zoon die terugkomt. Zo is God. Alleen de vraag is, hoe gaan wij ermee om? Zien wij de wachtende vader? Of zijn we zo druk met onze eigen agenda en weet ik het al? En dan kijk ik ook naar mezelf, dat we het niet altijd beseffen.
Hoe ga je kerst vieren met Erik en de kids?
Dan hopelijk toch wat leuke dingen doen.
Wat is jouw voorspelling voor de kerst?
Ja, dat is eigenlijk, het is eigenlijk nu nog een beetje te ver.
Jullie weten het al, maar jullie willen het gewoon niet zeggen. Want...
Laat ik het anders zeggen. Als je kijkt naar de statistiek, heb je in Nederland 90% kans op een groene kerst. 10% op een witte. Dus ja, als ik het niet weet, dan zeg ik dus een groene.
Ja. Nou zie ik jou staan, hè? Het weer vertellend op de buis. En dan denk ik, wat leuk, je krijgt een briefje en dat lees je dan zo even voor. En dan ga je weer naar huis. Of is het anders?
Gelukkig is het heel anders, want dan zou ik het werk absoluut niet doen. De charme van het vak is juist dat je jezelf helemaal verdiept in het weer, de meteorologie. Je spit de weerkaarten uit, je kijkt naar de satellietbeelden. Er vormt zich een verhaal in je hoofd dat je vertaalt in plaatjes. En daar maak jij jouw show van. En ja, ik zeg bewust show. Je maakt er het mooiste van wat je op dat moment kunt maken met mooie afbeeldingen, et cetera. En het leuke is, het weer valt nooit in herhalingen. Dus altijd heb je weer een echt ander programma.
Wat is jouw droom?
Mijn droom is een wereld met veel meer gerechtigheid. In een rijke samenleving heb je ook toegang tot alles en nog wat, zoals medische zorg, tandarts, school, et cetera. En het is misschien 15% van de mensen heeft dat. Dat is geen recht, maar ze hebben dat gekregen omdat ze daar geboren zijn. Maar 80-90% van de mensen kent dat niet eens. En heeft echt te maken met de struggle for life. Iedere dag opnieuw. Hoe ga ik vandaag, hoe ga ik morgen rondkomen? Ja, en dat is in die zin onrechtvaardig, dat die grote ongelijkheid voor een belangrijk gedeelte te maken heeft met hoe rijke mensen met de planeet zijn omgegaan. Als wij met het vermogen van het rijke Westen echt een verschil willen maken, dan gaan we veel meer investeren in Afrika of in andere landen. En dan niet dat je daarmee in één keer alle verschillen oplost, maar dat is wel mijn droom.
We hadden het over struggle for life. Dat hebben we nu in Soedan gezien. Struggle betekent je strijd om het leven. Wat is jouw struggle, jouw strijd?
Ja, ik denk dat mijn strijd, ondanks het feit dat ik rijk gezegend ben en gezond ben, wel de strijd is dat ik een zeer slecht gehoor heb. Weliswaar met een hulpmiddel, een gehoorapparaat. Maar dan nog, heel vaak besef dat ik maar de helft, soms zelfs minder hoor, zeker in grotere groepen. En wat je dan krijgt is dat je je niet meer mengt in het gesprek omdat je het niet volgt. Je stelt ook geen vragen meer. Andere mensen zouden kunnen denken van wow, wat is die gast stilletjes en zo. Die vindt het helemaal niet interessant. Dus je komt in een soort sociaal isolement terecht. Wat eigenlijk gewoon gekoppeld is aan het slechte gehoor wat je hebt. In kleine groepjes is dat niet zo, maar in grotere groepen is dat wel zo. En dat is een struggle for life.
Ja, ja dat raakt je hè, natuurlijk, want je bent geïsoleerd dan.
Dan word je geïsoleerd hoor, ja. Ja, klopt. Okay.
Ik vond het heel leuk om met jullie te praten. En ik geef jullie samen één boek. En in dat boek zit iets voor jullie beiden. Dit boek is geschreven door de jonge dominee Schulle. Geven we weg aan de nieuwe donateurs. En daarin zitten twee kaarten voor het concert Christmas Experience. Beroemde namen die daar komen zingen op 21 december. Ons benefiet concert Hart voor Kinderen. Want we zijn ook druk bezig in Afrika. En dan gaat het om kinderen die wees zijn en die in een gezin worden opgevangen. En ik geef jullie graag twee kaarten.
Oké. Okay.
Jullie kunnen met z'n tweeën komen. Als je...
Dank je.
Oké. Okay. En die van jou.
Prachtig. Okay. Mooi.
En wij laten even weten aan alle kijkers hoe je die Christmas Experience mee kunt maken 21 december in Utrecht. Het wordt een feest met hoofdletters.
Kom op vrijdag 21 december naar de Christmas Experience. Een geweldig benefietconcert in Utrecht. Artiesten van internationale allure bundelen hun krachten om verlaten en kwetsbare kinderen uit Afrika een betere toekomst te geven. Huntley Brown. Pearl Josephson. Jimmy Earl Perry. Rochelle Liedemann. En Sharon Kips. Zij verrassen u graag. De presentatie is in handen van Gerda Havertong. Laat u inspireren bij de Christmas Experience. Een kerstbeleving om nooit meer te vergeten.
I'm so happy that you have come today and decided to worship with us and to pray and to sing. This is going to be a special time this morning as the Christmas season is coming upon us. This morning, I want to begin by sharing a story with you about the last time I was in Bethlehem. I've had the privilege of being to Israel a number of times, usually for tours or different things, religious study. But the most recent time I was in Bethlehem, it had changed quite significantly since the first time I'd been to Bethlehem. We were on a bus, I was on an Hour of Power tour, and we came up to this wall of Bethlehem, and we had to wait outside as we were being checked in, as we were being researched and all this stuff. They were looking at our passports, making sure we weren't a threat. And from there, as we waited on the bus for quite some time, they then ushered us through these high military-like walls with towers, all sorts of graffiti and things where messages were put on the wall. And it felt sad in a way, almost like going into a prison as we went through this wall. And of course, The Israelis think that the wall is important because it protects them from attacks, and the Palestinians hate the wall because they say it keeps them trapped. And we often hear about these two sides, that is, the Palestinian Muslims and the Israeli Jews. But there's a third group that we almost never hear from, and that's the Arabic Christians, a group that until this point had never really crossed my mind. We entered into Bethlehem, and I'll never forget the words of our Arabic Christian tour leader. He said, "It's Christmas every day in Bethlehem." He didn't say this as sort of an interesting, funny, novel thing to say to sell more cards. He really meant it. And when he said it with a stern look in his eye, as though he was saying something with real conviction. Like this was a motto, something that would give not only him, but people like him real strength. That is, Bethlehem Christians who are actually, in a way, very persecuted. You see, we don't think about Arabic Christians very often. They're sort of in a catch-22. As Arabic Christians, a lot of their Arabic brothers and sisters don't like that they're Christian, and so they come under a lot of cultural stigma from their neighbors. People dislike them or don't want to work with them, don't want to trade from them. Sometimes they're subject to violence. But at the same time, they can't get out of the Palestinian area because they're Arabic. And so it's this. So then they can't really go to a place where they fit in or where they feel safe. You see, they're outside of the norm there. No, nobody likes them. They don't fit in. They're just their own little group, Arabic Christians. It's like an oxymoron or something in their culture. And so every day they face all sorts of really difficult trials and challenges. And they've become a minority, a group that we never think of. And what he meant when he said that it's Christmas every day in Bethlehem was very simply this, that for them, Jesus was being born in their lives and in their community in the midst of hardship and suffering. They believed, because they're Christians, that Jesus wasn't just a man who lived 2,000 years ago and did or said some interesting things. But rather, Jesus lived within them, deep within their soul. And that this Jesus, their Lord and Savior, had been present with them in the midst of their suffering. They believed that Christmas was happening every day because the incarnation was happening every day. That every time someone was wounded, hurt, offended, and another Christian came and put their arm around them or encouraged them, they believe that it's not just the Christian doing it, but Christ in the Christian that's doing it. They believed that something deeper was going on, that the Holy Spirit was present in the life of the believer, and that as a Christian reached out to another Christian, that Jesus was present in them. And this is called the incarnation. The fact that every day Jesus lives in the heart and in the life of every person who calls them Lord means that Christmas happens every day. Christmas happens every day. From a theological standpoint, when we think of Christmas, Christmas is the celebration of the incarnation. A word that we use a lot is Emmanuel, which means God is with us. And it goes something like this. Until Christmas, the Jewish people, the ones who wrote the Old Testament, are sort of the mothers of the Christian faith. The Jewish people knew God, but at a distance. God spoke to prophets. God spoke to men on mountains. God wrote things on tablets, gave laws, and gave instruction, but always gave it through other people. God at times could feel distant. You often hear the psalmist sometimes saying, "God, where are you? Where have you been? Why have you left us alone? Why have you forgotten us?" And so up until Christmas, there is this sense in the Bible of God is near, but not real near. And He's far, and He's around us, but we don't know where He is. And what happens at the incarnation, when Jesus is born, we as Christians believe that God put skin on. We believe that Jesus was the uncreated essence of God in the flesh. Incarnate means actually put meat on or skin on. That God no longer was distant, far away, esoteric, some strange idea that someone saw on a mountain, but now God was living inside of his son, Jesus, who was in the midst of us as a child. And that this child would grow up to be God with us, Emmanuel. Not a God that was far away, but a God we could literally ask questions to, a God we could hug, a God we could have dinner with, a God that would laugh at our jokes. That's who Jesus was. It was an incarnate, that the essence of God that felt distance is now present. God moves into our neighborhood. And so the amazing thing about Christmas is that God is one of us now. God steps into our shoes, and yet, with all the temptations and all the struggles, he still lives perfectly. It's interesting to think about Jesus as a teenager, or Jesus as an older boy, or Jesus as a young man. You know, Jesus might have been working with his earthly father, Joseph. He probably did all sorts of work in theaters. There are probably buildings all over the Middle East that have been excavated that Jesus literally worked on as a teenager. And he had to work with co-workers and with his brothers. He had to deal with things when people stole his tools or said that he did a poor job or when people criticized him. He had to deal with that. He had to deal with temptation. He had to deal with hunger. He had to deal with heat and cold and poverty and all the things that we as regular old people deal with every day. God dealt with it in Jesus Christ. And so Jesus walked on the earth, a man with all the flaws and all the temptations and all the stuff, but did it perfectly and never made a mistake and became the first one in which God had skin on it. Something changed then when this happened to the apostles, and it did. Typically, the teaching of the incarnation is this. Well, God came to earth and he became like Jesus and he did his thing and he was here for 33 years. He died on the cross, he resurrected, he went to heaven, and someday he'll come back. That is certainly true. But people forget that the incarnation, God with skin on it, still happens today. It happens because of the Holy Spirit. The disciples, the ones who were following Jesus, were very different before and after Pentecost and before and after the resurrection. I mean, think about it. Take Peter, for example. I mean, he would ask questions of Jesus and he would do all these things. But towards the end, as Jesus is sacrificed, Peter denies Jesus three times. We all know the story. He has sort of this cowardly sort of feel to it, during the passion of Jesus. But after he's filled with the Holy Spirit, he says, I don't care. I'll die for Jesus. I'm not afraid of anything. He's filled with all courage. He has the power to do miracles. He's raising the dead. He's healing the sick. He's doing all the things that Jesus did, saying all the things that Jesus said, living the way Jesus lived. And the reason is, the same Spirit that was in Jesus now was in Peter. And although Peter could not be perfect and never could be perfect like Jesus was, still, there was a real presence of God within Peter, within John, within Paul, within all the apostles. And if you call Jesus your Lord, he's within you too. In the same way that he was in Peter, he's in you. And what that means is that God is still with us and still incarnate. This is a very well understood idea of the early church. You see the image of the body of Christ, the church being a body of Christ, or God's people or community being a body of Christ, all through the Bible. It's in Romans, it's in Ephesians, it's in Corinthians. And although this is, of course, a metaphor, it's also meant literally. Paul really meant in Corinthians, we are actually the hands, the feet, and the head of Christ on earth. That every, another time he says ambassadors, that everywhere we go, in a strange way, we take Christ with us. And until the day when Christ returns, he's present in us in the way we live our lives. And that's a tremendous comfort, but also a tremendous responsibility. This is what Christianity is about, and this is what Christmas is about. Christmas is the idea that the Spirit of God can enter into human flesh, that the Spirit of God can enter into a man. And if you believe in Jesus, Orthodox Christianity says that now the Spirit of Jesus lives inside of you, lives deep down inside. I remember the time when I came to faith. I was, I grew up in a Christian home, but it wasn't, you know, we read the Bible and we prayed. But as I became a teenager, I started to go my own way. I became depressed and sad and angry. And I remember looking in a mirror one time in my own face and looking into my own eyes. I felt like there was nothing there, like there was a deep sadness. They say the eyes are the window to the human soul. And as I looked into my eyes, I saw sort of a deep sadness. And I remember that it took about age 16. I sat down and talked with a preacher. I didn't know he was a preacher. I didn't know who he was. And I could see in this man's eyes something special, a fire, a life, a burning, a joy that I didn't see in my own eyes. And I even remember talking to him, being stirred up on the inside, feeling something strange, feeling like I was close to something. And you know what I was seeing in this man's eyes? I was seeing Jesus. This man was not Jesus, but Jesus was in him, using him, present in him, amidst his flaws and his mistake. Christmas, in a way, was happening there. Christ was born in this man's life to me. And it was that feeling, what I saw in his eyes, that made me say, no longer do I want to ride the fence, but I want to dedicate my life to Christ, and I want to have this on the inside. That day I prayed with this man, and I made a deep commitment in my heart, made a choice to follow Christ. And I remember leaving that week that I spent there, after praying and thinking, I remember coming home, and I was out of the shower doing something, brushing my teeth, and I wasn't paying attention. And I remember looking in the mirror, and the same thing I saw in that man's eyes, I saw in my own eyes. There was no longer a desperation, an emptiness, a void. But now I was filled with something deeper, something of greater meaning. I had been filled with Christ. Christ was now living within me. We need God, and without Him we're helpless. But Orthodox Christianity teaches that by God's grace, He forgives us and fills us with His presence. And now we become, as Paul said, ambassadors, that everywhere we go, we speak and act and live on behalf of the King. And in this way that we live, God is actually in us. So that when you feel like God is far away, what you may need to do is just spend time with another believer and imagine and know God is present in this person. And that when this person says, I love you, I'm proud of you, I believe in you, that in a way God is saying the same thing. There's two words for body or flesh in the Bible. One is soma and the other is sarx. Soma is a word that's used to describe in Greek, something like a god would have a soma. In our day, if we had a perfect model or an actor with all the right lighting and the makeup and her or his body would be something, you know, to admire, it would be a soma. It's perfect. It's really great. That's the word you'd use. But when you use the word sarx denotes a body. Sometimes it's translated as flesh. You think about all the hair and the body odor and all the flaws that come with being, you know, a human, the dandruff, the wrinkles, and all that stuff. And when Jesus talks about us being the body of Christ, strangely, He doesn't use the word soma, that perfect body. He uses the word sarx. He says we're like a body with all the mistakes, all the flaws in the hair, and all the things that make bodies, you know, sometimes uncomfortable. He says you are, the body of Christ is like this. Meaning that with all of our flaws, all of the mistakes, all the things that we do, even how we continue to sin and fall and mess up and hurt people, even in the midst of that, God still can use you. God is still present in you, and there's nothing you can do to omit God from your life except forget Him. God remains deep in your heart and by his grace fills you up to the inside. And so God is always present in you. And so you say, well, I've made mistakes and I make flaws even after I became a Christian. I say, so what? You know, receive forgiveness and change the way you live, but understand that God uses broken, hurting, wounded people. He used Abraham, you know, the guy who sold his wife to Herod, and he used all sorts of flawed people throughout the Bible. David, who murdered a man. And I mean, the list goes on and on of examples in the Old Testament. I mean, one of the great examples of faith that Paul uses in his list of heroes in Hebrews, or rather that the author of Hebrews uses, is a prostitute. I mean, so God is, the miracle of Christmas is that although Jesus was perfect, that perfect essence of Jesus is still in us, and God is still using us today. Christmas is happening every day in the life of the believer. Because Jesus, although he is in heaven, he is also in you if you believe in him. That means that where you go, Jesus is with you. That means that you may be the only Jesus some people will ever see. And people will see all sorts of hurt, woundedness. People will be gossiped about, lied to, tricked. People will compete with others. But if Jesus is in you and you live like Christ, you may be the only person in that other person's life who can reveal Jesus to them by simply being like Christ. You may be the only ambassador of the King they'll ever meet. You may be the only disciple, the only one. And this is a tremendous responsibility. The joy that comes from knowing that I'm called to be different than everyone else. I'm called to love my enemy. I'm called to forgive those who have hurt me. I'm called to be an honest person and to give and to work for those in need. I'm called not to live for a reputation, but to live for God's view of me. And that means that wherever you go, Jesus goes with you. And that when you're with a group of other believers, that in a strange way, Christ is present with them. Isn't that wonderful? Christmas happens every day, not just in Bethlehem when people are suffering, but it happens in your neighborhood, in your town, every time you pray for someone and respond to their suffering with help, with healing, with a hug, with a warm touch and prayer. Christmas happens there in that moment. And that's an exciting thing, to know that Jesus is deep down within your soul and is using you. And has called you because he loves you, he's proud of you, and he thinks that regardless of your mistakes, that you can change the world. Let's pray. Father, we come to you in the name of your Son, Jesus, and we ask that you would fill us, Lord. Deep down, Father, we pray that you would fill us. Mold us, shape us into the image of Christ, and give us comfort knowing that God, you're not just far away up in the heavens or something, but you're also here present with us. You're the water we swim in, and that Jesus, you're within us, and that we have a responsibility to be like you and to help those in need and those who are hurting. Jesus, we love you, and I pray for your joy and your life to be upon all that are listening to this message. And it's in your name we pray. Amen. bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift his countenance upon you and give you peace. Have a Merry Christmas season. Take care, everyone. Bye.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power met de oproep van dominee Schuller om elke dag kerst te vieren. En dan wordt het feest in je leven met hoofdletters. Ik wil alle kijkers bedanken voor het feit dat je opnieuw naar een uitzending van Hour of Power hebt gekeken, wereldwijd uitgezonden. En ik attendeer iedere kijker erop om ook aan je familie en vrienden te zeggen dat er een fantastische uitzending komt op eerste kerstdag van 8 tot 9 en van 9 tot 10 vanuit de Crystal Cathedral met de mooiste kerstmuziek en prachtige verhalen. Kerst, soms zitten we ermee. Wat betekent dat en hoe leef ik er naartoe? Nou, Hour of Power heeft een hele mooie dienst. Dat betekent dat je gratis kunt abonneren op het gebed van de dag en de overdenking van de dag. Ga naar www.hourofpower.nl en doe wat 13.000 mensen inmiddels doen. Die worden 's morgens wakker, zetten hun computer aan en dan is er een overdenking, of als je wilt, een gebed voor de nieuwe dag. Dat helpt je de dag door. Iedereen een hele fijne zondag toegewenst en we hopen tot volgende week.